rond de tijd van deze podcastopname heeft de oudste zoon van Ridouan Taghi 6 jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen. Dit roept de vraag op, wordt criminaliteit doorgegeven tussen generaties? En zo ja, hoe werkt dit eigenlijk? Welkom bij het Criminologie College, de podcast van het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving. Ik ben Nathalie Kruiper en in deze aflevering praat ik met Veronique Eigelsheim. Veronique is senior onderzoeker en programmaleider bij het NSCR en bijzonder hoogleraar intergenerationele continuïteit van deviant gedrag, hele mond vol, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom Veronique.
Dankjewel.
En wordt criminaliteit doorgegeven tussen generaties?
Ja, over het algemeen zien we, ook in grote overzichtsstudies, dat als je opgroeit bij 1 of meer ouders die betrokken zijn bij criminaliteit, dat je dan zelf ook een groter risico hebt om ooit met politie en justitie in aanraking te komen. Dus dat is, daarvan zou je kunnen zeggen, ja, daar ligt de oorsprong van. Is dat doorgifte? Nou, daar valt nog over te twisten. Maar we zien dus wel dat kinderen die opgroeien in gezinnen waar criminaliteit een rol speelt, meer risico lopen om zelf ook dat gedrag te vertonen.
Wat maakt dan het risico? Wat zijn de factoren?
Ja, dat is natuurlijk de interessantste vraag. Want het vaststellen is een vraag waar criminologen zich eigenlijk al heel lang mee bezig hebben gehouden. Ik vind dat niet het meest interessante vraag. Ik vind meer de waarom vraag en hoe gebeurt dat dan precies interessanter. Want het vaststellen alleen slaat de zaak een beetje plat. Dus je kan zeggen, nou, zoveel hoger is het risico. En dan, als die kinderen dat horen, zouden ze zelfs wel kunnen denken van, hey, ik word hier niet heel vrolijk van, een soort labeling of stigma opgelegd krijgen. Zich er soms zelfs naar zouden kunnen gaan gedragen. Interessanter is als je iets maatschappelijk kan bijdragen, dus het kan voorkomen dat het gebeurt. En dat kan alleen maar als je het beter snapt. Dus het onderzoek wat we ook hier doen, maar ook elders in de wereld, is er eigenlijk op gericht om te kijken onder welke omstandigheden dat wordt doorgegeven en hoe dat dan precies werkt. Maar dat het zo is, ja, dat is wel een feit. Ja.
En zou je iets meer kunnen vertellen over die omstandigheden dan?
Ja, nou ja, de grootste verklaringen, als je alle literatuur zeg maar daarover samenneemt, dan zitten die verklaringen zowel op dat meer biologische, genetische, als op het sociaal leren. Een nature via nurture zou je kunnen zeggen. Dus er is een hele groep mensen die zich vooral bezighoudt met kijken naar die biologische processen. En dan is het goed om te zeggen dat er niet 1 gen is voor criminaliteit. Mm-hmm. Maar dat er bijvoorbeeld wel biologische of genetische factoren een rol kunnen spelen. Denk maar aan reactieve agressie of het oplossen van conflicten met geweld. Wat vervolgens ook erfelijk is, zal ik maar zeggen.
Dat is erfelijk.
Nou, daar zit een erfelijke component in. We weten ook niet precies hoe dat werkt. En er is niet 1 gen voor criminaliteit. Maar we gaan ervan uit dat dat ook een rol speelt. Dus de manier waarop je reageert op externe prikkels of op het temperament van mensen. Daarvan weten we dat heeft een bepaald deel erfelijk.
Ja, precies. Dat je misschien agressiever reageert dan een ander.
Ja. Ja, ja. Maar het sociaal leren component is ook niet uit te vlakken. En het is ook nog wel complexer dan dat. Want ander onderzoek, bijvoorbeeld van collega's in Groningen, laat ook zien dat mensen die een bepaalde erfelijke risicofactor hebben, risicoverhogende factor, die begeven zich ook in situaties die misschien wat risicovoller zijn. Dus voor kinderen betekent dat ook opgroeien in omstandigheden die misschien wel ingewikkelder zijn of risicovoller of grensoverschrijdender. En die andere component, dat sociaal leren, dat is echt eigenlijk van nou, de kinderen leren vooral door dingen die ze zien. En met name van gewelddadige criminaliteit weten we dat dat heel zichtbaar kan zijn. En dat het ook binnen en buiten gezinnen zeg maar, een soort crossover effect heeft. Ik denk dat als je conflictoplossingsstijlen zodanig zijn dat je gewend bent om conflicten op een agressieve of verbaal agressieve manier op te lossen, dat vaak ook wel zichtbaar is binnen het gezin, niet alleen daarbuiten.
Ja, dat ouders misschien naar kinderen verbaal agressief...
Ja, of dat een manier is waarop zij leren dat ze conflicten moeten oplossen. Je ziet het bijvoorbeeld ook in studies waarin kinderen... waarbij thuis veel conflict en agressie, misschien ook wel verbale agressie is, die op het schoolplein soortgelijk gedrag gaan vertonen. En dan zie je dat het op een gegeven moment crossover effect heeft. En ook nog later in het leven weten we dat dat dan weer een effect heeft op de relatievorming en ook de kwaliteit van de partnerrelatie bijvoorbeeld. Okay. Dus dat je dan ziet dat er een link is met huiselijk geweld. Ook iets waar ik trouwens veel mee bezig ben. Maar er zijn dus grote deel zijn die op te delen in meer biologische en meer sociaal leren componenten. Maar we weten bijvoorbeeld dat daar ook nog weer kleine details in te onderscheiden zijn. Armoede is een belangrijke drijfveer van die intergenerationele problemen. Soms als motief gezien voor criminaliteit. Maar veel vaker ook de omstandigheden waarin een gezin is, waar de stress oploopt. problemen zijn, weinig toezicht is van ouders, zie je dat dat bijvoorbeeld ook een belangrijk verklarend mechanisme is. Omstandigheden waarin je opgroeit. En armoede draagt van zichzelf wel over, van generatie op generatie. Dus daarvan weten we ook dat er een soort erfelijke component in zit. Ik doe nu tussen aanhalingstekens met mijn handen. Dat kunnen jullie niet zien, maar dat doe ik dus wel. En daarvan weten we, er is weinig opwaartse sociale mobiliteit mogelijk. Het CBS heeft dat volgens mij laatst ook nog uitgerekend. Dat als je opgroeit in armoede, is de kans groot dat jouw kinderen ook opgroeien in armoede. En dat zo doorgaat. Want opwaarts is het heel lastig.
Om uit de armoede te gaan.
Ja, precies. En daarvan weten we dat het een risicofactor is voor criminaliteit. Dus andere verklaringen zitten ook meer in de omstandigheden. Soms zelfs maatschappelijk of politiek gekleurd zijn. Kansengelijkheid is dus ook een belangrijke drijver van die patronen die we zien. Aan de andere kant, opvoeding speelt een rol, wordt heel vaak meteen als eerste genoemd. Verklaart maar een klein stukje van de betrokkenheid in criminaliteit.
Oké, een klein stukje maar.
Ja, en is ook vaak ingegeven door omstandigheden in het gezin. Dus kun je ook weer niet loszien van de context. Bijvoorbeeld financiële stress of armoede of een afwezigheid van een ouder door detentie.
Ja.
En het grappige is altijd, die ik aan studenten altijd vertel, is het meer het AMB-koppel idee, is dat met wie je trouwt, maakt ook uit. Dus als jij die overdracht of die continuïteit, die wordt eigenlijk nog groter. Het risico daarop wordt nog groter als beide ouders betrokken zijn in een wereld. In het wereldje, zou je kunnen zeggen. En waar je mee omgaat, word je mee besmet. Ik deed ook eerst onderzoek met Steve van der Weijer op de Trend 5 data. En daarbij zagen we dat je niet alleen trouwt in een gezin dat eigenlijk heel erg op die van jou lijkt. Maar dat daarna ook de kans dat het criminele gedrag afneemt heel klein is. Omdat je gaat door met delicten plegen. Omdat je elkaar versterkt. Voor die kinderen die daar opgroeien is het risico nog weer iets hoger om in criminaliteit te belanden. Dus ook zoiets als relatievorming speelt een rol. En daarbij kun je zeggen, ja, wat helpt dan om dat te voorkomen, is soms ook een partner tegenkomen met een andere, stabielere achtergrond. Of simpelweg een andere normen en waarden set.
Ja.
Dus het is niet zo eenvoudig. Wat me aanspreekt eraan is dat het complex is.
Ja.
Eigenlijk niet kan door ook de bredere maatschappelijke ontwikkelingen te bestuderen en de omstandigheden waarin een gezin verkeert, zonder dat je het plat slaat naar ouders moeten maar beter gaan opvoeden.
Precies, ja.
Het zijn altijd dezelfde of het is die en die familie. Want daarmee help je deze families die vaak echt wel vastzitten in meervoudige problematiek, help je ze niet verder. Ja.
Ja, die neiging is er snel, hè? Om heel erg klein te kijken naar familiedynamiek en dan het grotere het over te slaan. Hoeveel is er onderzocht over die grotere factoren die daarbij een rol spelen?
Ik vind het moeilijk om die vraag helemaal precies te beantwoorden. Maar ik denk dat er wel steeds meer aandacht voor komt. Waar je eerst zag in de criminologie dat misschien het alleen ging om vast te stellen of er continuïteit was, is er nu misschien ook wel onder invloed van ontwikkelingspsychologie of meer pedagogiek gekeken naar het bredere plaatje van waarom dan en hoe werkt dat dan precies en voor wie wel en voor wie niet. En kunnen we daarbij effectieve manieren bedenken om dat te doorbreken. En ook voor dat stukje armoede is wel veel meer aandacht. Binnenkort start ik in Groningen een project samen met CMO Stam. Waar dat voor staat, dat moeten we dan maar even googelen later. Is een bureau samen met de Rijksuniversiteit Groningen, waar we kijken naar intergenerationele armoede, trauma, stress en ook psychopathologie en gedrag van de kinderen die in dat soort gezinnen opgroeien. Dus dan zoomen we al uit en nemen we armoede als startpunt. Als verklaring voor ook intergenerationele problematiek in die gezinnen. Dus soms ligt misschien de oplossing ook niet op microniveau, maar meer op macroniveau, op samenlevingsniveau. Ja. Alleen heb je daar wel een politieke werkelijkheid voor nodig die oog heeft voor kansengelijkheid. Ja, ik denk dat dat in onderzoek wel ook bij sociologen bijvoorbeeld wel echt vooraan staat. Het idee dat het ook ligt aan maatschappelijk of politieke context. Misschien wel zelfs historische context soms. Alleen dat het in beleidscontext nog wel wat meer aandacht mag krijgen. Dat het niet altijd gaat over opvoedprogramma's. Maar om te kijken wat hebben die ouders nodig om het hoofd boven water te houden.
Ja, echt een grotere dynamiek. Ja, zeker. En ik was nog wel benieuwd, werkt het dan ook over meerdere generaties? Of is het alleen, we hebben nu vooral gehad over ouder en dan kind. Mm-hmm. Maar zit het ook bij broer, zus, andere soorten familierelaties?
Ja, het is ook wel nog wel belangrijk om toe te voegen dat de kans dat je niet crimineel wordt nog steeds groter is dan dat je het wel doet.
Ja, maar
dat
belangrijke kansrekening.
Precies, je moet ook een verhaal van van hoop zijn, ja. denk ik. Want het risico is nog steeds het grootste dat jij het eigenlijk best wel relatief goed doet. Of in ieder geval niet met politie en justitie in aanraking komt. Dus het gaat dus echt om verhoogde kansen ten opzichte van leeftijdsgenoten in de gewone bevolking. Dus als we het vergelijken met een gezinnen waarbij de ouders niet crimineel zijn, dan zien we dat de kinderen die opgroeien in gezinnen met ouders die dat wel zijn, net een iets hoger risico hebben. Dus dat is een goede kanttekening. En dan zie je ook nog dat niet iedere broer of zus even groot risico heeft. Sowieso weten we dat jongens veel vaker betrokken zijn bij criminaliteit dan meisjes. Maar als we goed kijken naar die gezinsomstandigheden, en we deden dat bijvoorbeeld in onderzoek naar kinderen die opgroeien waarvan de ouder betrokken is bij georganiseerde criminaliteit, best wel zware criminaliteit, zie je weliswaar dat de jongens niet altijd vaak het criminele pad op gaan, maar dat het met de meisjes ook niet per se goed gaat. Dus dat daar weer vaker jeugdzorgbetrokkenheid bij is of mentale problematiek een rol speelt. Dus je zou ook nog een meer fundamentele vraag kunnen stellen van wat is nu continuïteit? Ik doe dat ook in mijn werk. Omdat ik me afvraag, kan je zeggen van nou als dat eentje achter die criminaliteit gezet is, is er dan of een nul? En bij die nul is er dan sprake van nou het gaat allemaal prima. Dat is ook niet zo, want die problematiek die wordt ook op andere manieren overgedragen.
Ja.
Dus met de meiden die misschien minder risico lopen om gepakt te worden of überhaupt betrokken te zijn bij criminaliteit, gaat het niet altijd even goed. En ook zij, en dat zagen we bij die georganiseerde criminaliteit vooral, trouwen vaak, en hebben we de partnerkeuze weer, in het netwerk van pa. Dus in een netwerk dat eigenlijk al besmet is, weer aanhalingstekens, ik praat met mijn handen. Ja, dus daarvan denk ik, het is een te eenzijdige blik om echt alleen maar daarnaar te kijken. Ik ben heel je vraag alweer kwijt. Dus misschien kan ik die nog even herhalen.
Of het ook niet alleen doorwerkt op ouder kind, maar
ja,
ook
meerdere generaties. Ja. En wat Katrien Bijleveld ook deed met Steve van der Weijer, denk ik, in zijn proefschrift, was ook laten zien dat het soms een generatie overslaat of wel drie generaties doorwerkt.
Drie generaties?
Ja, of meerdere nog. Ik geloof dat we in de Cambridge Somerville Youth Study uiteindelijk de effecten van de interventie werden gemeten met een RCT. En daar werden negatieve effecten van die interventie gevonden op allerlei gezondheidsuitkomsten, maar ook criminaliteit. En dat voert te ver om dat hier helemaal uit te leggen, maar daar is wel een andere goede podcast over gemaakt. Dat daar zelfs drie generaties daarna nog de negatieve effecten te betreuren waren. Dus je ziet dat ook bij criminaliteit, dat ook bij armoede en bij achterstand en bij andere problematiek, dat werkt vaak generaties lang door.
Ja, eigenlijk is criminaliteit daar niet één.
Nee.
Iets om uit te halen, zeg maar.
Nee, dus je kan kunstmatig dat eruit halen. Ja. Maar beter is het om in een bredere perspectief te zien. En dat betekent volgens mij ook, en dat heb ik ook in mijn oratie hopelijk genoemd.
Je oratie is eigenlijk voor je hoogleraarschap, dat je daar.
Reden of zo, kan niet eens uitspreken. Maar dat daarvoor ook nodig is dat die disciplines met elkaar samenwerken. Ik weet niet alles over hoe armoede zich ontwikkelt. Misschien heb ik daar sociaal-demografen bij nodig. Hoewel ik in pedagogiek gepromoveerd ben, heb ik bij dat opvoedingsstuk, en dat hebben we ook mensen nodig die daar heel veel van af weten. Dus in plaats van allemaal geïsoleerd, allemaal soorten overdracht gaan onderzoeken, is mijn pleidooi eigenlijk steek de koppen bij elkaar, werk samen.
Ja.
En kijk of je die complexiteit kan vangen. Want dat is ook het meest interessante stuk.
En dat is ook hoe het in de werkelijkheid
zeker
is. Ja.
Dus criminaliteit is maar één ding. Bij jongens misschien zie je dat weer vaker terug dan bij meisjes. Ook omdat we als samenleving meer geneigd zijn om dat te zien bij jongens. Externaliserende problematiek. En bij meisjes zou je aandacht willen besteden aan psychopathologie, trauma. Maar ook daar oog voor houden bij jongens. En de rol van armoede is denk ik toch wel een sleutel naar een oplossing.
Ja. Ja, voor je oratie is er een boek gekomen over generaties. Ik was nog wel benieuwd. Een van de hoofdstukken gaat over een casus van de genocide in Rwanda. Kun je iets meer over het onderzoek vertellen wat je daar hebt gedaan?
Ja, dat is al wel een hele tijd geleden. En nu verschijnt dit hoofdstuk nog daarin. Ook omdat het zulke mooie data zijn die we daar hebben verzameld. Met behulp van lokale onderzoekers. Dat was in het kader van een WOTRO-subsidie die we hebben gekregen. En dat is bij uitstek een voorbeeld waarin we met meerdere disciplines hebben samengewerkt. Dus met meerdere disciplines naar een probleem hebben gekeken. Antropoloog Liedewiede Bergmoes. En met een jurist Barbora Hola. En met mij. En ik weet dan iets van die overdracht. En we hebben daar onderzoek gedaan naar hoe het is om de generatie na de genocide in Rwanda te zijn. Die vond in, ja, het voert te ver denk ik om heel de context hiervan te schetsen. We keken daar vooral naar hoe, en dat is misschien een mooi bruggetje, naar hoe conflict op samenlevingsniveau ook zijn weerslag kent op microniveau in gezinnen. En ik denk dat je daarvan heel duidelijk kunt zien, van de resultaten die we daar hebben beschreven ook, is dat het doorwerkt. Dus postconflict, dat conflict dat daar tussen verschillende bevolkingsgroepen ontstond, waarover nu niet meer over verschillende bevolkingsgroepen mag worden gesproken, drukt nog steeds een spanning op mensen die samenleven, buren zijn. Maar ook die stress, ook van de mannen die zijn weggeslagen uit de samenleving, ofwel omdat ze vastzitten in de gevangenis, ofwel omdat ze vermoord zijn. Dat weten mensen onderling van elkaar. En dat weet, voelen kinderen die opgroeien na de genocide ook. Vaak door armoede. Want ook dat speelt daar een enorme rol. Ofwel omdat er reparaties moeten worden betaald. Dus een soort van boete moet worden gedaan. Ofwel omdat er gewoon armoede is om alleen de moeder de inkomsten moet verdienen. Dus je ziet daar dat dat echt direct een weerslag heeft op het gezin. En dat ook onder spanning leeft. Dat er bijvoorbeeld ook drugs- en alcoholproblematiek voorkomt. Maar ook huiselijk geweld. Omdat die spanning in het gezin voelbaar wordt.
Ja.
En ik vind dat dat is wat ik daaraan over heb gehouden. Ook omdat het zo'n mooie interdisciplinaire samenwerking was. En wij daar van alle drie met een andere bril naar keken. Dat was heel waardevol. Maar ook die wederzijdse complexiteit en invloed tussen wat meer macroniveau. Dus die samenleving die we eigenlijk net ook al benoemden. En dat hele kleine niveau, namelijk in het gezin. En wij denken soms ook dat Rwanda nog best kwetsbaar zou zijn voor een nieuw conflictepisode. Omdat die spanningen in dat gezin breiden zich ook uit naar de buren. Daar wordt niet over gesproken, omdat de regering best wel fel is daarop.
Ja.
En dat kan ontploffen. Ook met de mensen die destijds gevlucht zijn. En ik ben geen Rwanda-deskundige, niet eens in een beetje. Maar we hebben wel gevoeld hoe dat nog de angst ook voor nieuw conflict daar weer voorleeft. En dan zie je dus echt wederzijdse beïnvloeding tussen meer micro, meso, buurtniveau en macro. Meer politiek, bestuurlijk, maatschappelijk.
En hoe zag je de rol van armoede daarin, concreet?
Ja, dat beschrijven we ook een beetje in dat hoofdstuk. Dat armoede natuurlijk een gevolg is vaak van de genocide. Namelijk mensen moeten of heel veel geld betalen omdat er daderschap in de familie voorkwam.
Dan moeten ze herstelbetalingen
doen.
Ja, okay.
Of ze blijven heel arm achter omdat iedereen in de familie is weggeslagen.
Ja.
En ontvangen soms wel wat reparaties, maar dat zorgt al voor scheefheid in die samenleving. Ook de burgerrechtspraak, die beschrijft Barbora heel mooi in dat hoofdstuk, hoe die een rol daarin speelt. Dus wantrouwen groeit, jaloezie groeit, welke kinderen kunnen wel naar school, welke niet. En ook of je je school kan afmaken, want een van de, ook uit de westerse literatuur, van de bekendste mechanismen waaronder continuïteit stopt, is eigenlijk opleiding afmaken. Vervolgens een baan vinden, een partner uit een andere sociale kring. Dat is de weg naar boven. Of naar boven klinkt een beetje stigmatiserend, vind ik. Maar wel eruit. Weg van de problemen. En hier zie je dat die oude conflicten nog zo'n grote rol spelen. En zoveel ook armoede nog veroorzaken en ongelijkheid. Dat potentieel natuurlijk een bom is die onder de samenleving ligt.
Ja, precies. Kun je dat ook naar Nederland trekken, als het ware? Is dat iets wat je ook hier ziet? Het is natuurlijk een hele andere context.
Ja, maar kijk, de relatie tussen armoede en criminaliteit is vaak eentje waarvan die wordt platgeslagen als een motief voor het snelle geld. Bijvoorbeeld met ook die jongeren die nu andere takken van sport betrokken zijn bij zware criminaliteit. Zoals die cobra's voor veel geld snel iets doen. Maar ik denk niet dat het alleen maar is om snel geld te verdienen. Het is ook zo dat bijvoorbeeld armoede in een gezin zorgt dat ouders minder vaak thuis zijn en simpelweg minder kunnen opletten. Het hoofd boven water moeten houden, veel stress hebben. En dat is ook heel complex.
Ja.
Maar ik zie niet per se, we hebben hier natuurlijk geen historie. Nou ja, sinds de Tweede Wereldoorlog is er niet meer op massaal niveau geweld geweest. Dus ik vind het wel lastig om dat te vergelijken, merk ik.
Snap ik, ja. En ja, je gaf al aan dat er bepaalde factoren zijn waardoor mensen er misschien makkelijker uit kunnen raken. Zijn er nog andere belangrijke aspecten daarvan?
Ja, ik denk dat die vaak worden beschreven ook als cumulatief, dus bij elkaar optellen. Dus een opleiding opent ook een deur naar een andere sociale omgeving. En die andere sociale omgeving kan helpend zijn in het vinden van werk, maar ook in het vinden van een partner die niet hetzelfde heeft meegemaakt.
Ja, dat je nieuwe netwerken hebt, nieuwe kringen.
Ja, dus een beetje die opportunities. Ik denk dat dat vaak helpt. Maar ik hoor ook bijvoorbeeld in contact met praktijkpartners. Het is voor ons makkelijk praten, hè, op basis van die wetenschap. Maar dat het ook vaak een wankelevenwicht is. Dus dat het heel makkelijk zeker is voor kinderen die opgroeien in hele criminele families. Dat zeg ik weer met aanhalingstekens, omdat ik het een beetje stigmatiserend vind klinken. Maar als je ziet dat er veel gezinsleden betrokken zijn bij criminaliteit, of veel bredere familieleden betrokken zijn, dan is het natuurlijk, die loyaliteit speelt een enorme zuigende rol. Dus dat evenwicht van een opleiding afmaken of daaraan beginnen. Je ziet dat bij de minste of geringste tegenslag in de praktijkverhalen, dat dat evenwicht uit balans raakt en dat je toch weer vervalt in oude patronen. Dus daar speelt loyaliteit een enorme rol. En ook voor jongeren die betrokken raken bij van die groepen, die meer zware criminaliteit spelen, speelt het als een soort vervangende familie, een soort loyaliteit. Als jij dit voor mij doet, en dan is er ook afhankelijkheid in die relaties, wat het heel lastig maakt. Dus het is nog niet zo eenvoudig om te zeggen, wat werkt nu het beste? Maar die oplossingen zijn wel vaak gericht op een alternatieve keuze, een alternatieve carrière. Het losmaken van bepaalde contacten. Maar het is niet altijd zonder risico. Het is best ook soms gevaarlijk.
Ja, precies.
En moeilijk.
Ja, dat geloof ik, zeker. En ja, wat betreft beleid zeg je eigenlijk, kijk breder dan alleen gezinsdynamiek.
Ja. Ja, probeer ook ouders niet de schuld te geven van crimineel gedrag van jongeren. Dat is ook mijn stokpaardje trouwens. Maar probeer te kijken naar wat zij nodig hebben om de jongeren beter te kunnen ondersteunen. En als dat zo simpel is als schuldenhulpverlening, dan moet het zo simpel zijn.
Ja, ja. Mooi stokpaardje.
Ja, thanks.
En ja, dankjewel. Fijn dat je er was.
Graag gedaan.
Dit was het Criminologie College, de podcast van het NSCR. Wil je meer weten over dit onderzoek? Het artikel vind je op nscr.nl/podcast. Heb je vragen over dit thema of suggesties voor volgende onderwerpen? Stuur een mail naar podcast@nscr.nl. Bedankt voor het luisteren.